Een heel goede dag. Mijn naam is Momo en je staat op het punt om te luisteren naar de uitzending die ik samen met Anna-Eva Bogaert maakte over haar onderzoek naar de vrouwen van de Criterion Verzetsbeweging. Het is een onderwerp dat persoonlijk heel belangrijk voor me is en het maken van zo'n programma is eigenlijk ook wel vaak een excuus om gewoon een heel uur lang vragen te kunnen stellen aan mensen die weten wat ik wil weten. Lijkt jou dat nou ook mooi? Ben je student of net student af met een interesse voor wetenschap en radio? Misschien kun jij onze redactie dan wel komen versterken, want Radio Swammerdam zoekt radiomakers. Solliciteer voor 9 februari door je cv en een motivatiebrief te mailen naar redactie@radioswammerdam.nl. Of als je een vraag hebt, mag dat ook gewoon. Dankjewel voor het luisteren. Op naar de uitzending.
Het verzet. Een woord dat buitengewoon veel vraagstukken en ideeën oproept. Bekend zijn vooral wat namen. Eenlingen, geweld. Gerrit van der Veen en de aanval op het bevolkingsregister. De aanslagen van Hannie Schaft. Het zijn verhalen over moed, rechtvaardigheid en zelfopoffering die altijd de moeite waard zijn om te vertellen, maar ook moeten worden genuanceerd. Het onderzoek dat mijn gast vandaag deed leidt volgens mij tot een nieuw soort nuancering. Vandaag Radio Swammerdam over de Criterionmeisjes, de volstrekt onderbelichte vrouwen van het Amsterdamse studentenverzet. Mijn naam is Momo Schaap en mijn gast is Anna-Eva Bogaert. Goedemorgen, Anna.
Goedemorgen.
Anna is historica en docent moderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was zij verbonden aan het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité en de Anne Frank Stichting. Haar boek De Criterionmeisjes verscheen eind vorig jaar bij de Arbeiderspers. Ook bij mij aan tafel zit Hanna van Buchem, die later in de uitzending haar column bij ons zal voordragen. Goedemorgen, Hanna.
Goedemorgen.
En tenslotte zit hier rechts van mij mijn tweede presentator, Max Waterreus. Zegt Max, wist jij dat Criterion uit de verzetsgroep is ontstaan?
Goedemorgen, mama. Ja, nee. Voor mijn idee is Criterion ook helemaal niet zo oud. Ik denk ook, maar niet ja, jaren 50, 60 of zo, maar niet vooroorlogs.
Nee, ja?
Geen idee. Ja. Daar gaan we achterkomen.
Daar gaan we zeker achterkomen. Het gaat zeker iets verder terug. Maar Anna, voordat we helemaal dat verleden induiken, eerst even. Jij hebt een verleden met Criterion.
Ja, klopt. Ik heb daar zelf gewerkt toen ik student was bij geschiedenis aan de UvA zelf ook. En ik werkte daar omdat mijn tante en oom daar ook hebben gewerkt.
Wauw.
En nou ja, ze zijn daar verliefd geworden en dat wilde ik ook.
Oh. Maar het is een bijzonder soort bioscoop, toch, Criterion? Het is niet zomaar
een bedrijf. Nee, het is helemaal non-hierarchisch en democratisch georganiseerd. Dat betekent echt dat we alles met elkaar besluiten. En het is dus helemaal gerund door studenten.
Ja, en als ik het goed begrijp, is dit boek tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek dat jij bent gaan doen naar je eigen werkplek destijds.
Ja, klopt. Ik werkte daar nou 2 jaar. En toen werd er vraag gesteld uit het Amsterdamse comité, waar ik uiteindelijk dus ook ging werken, maar iets te vertellen over de verzetsgeschiedenis van Criterion in de oorlog. Of eigenlijk de oorlogsgeschiedenis van Criterion. En wij dachten echt, oké, ja, sure, maar waar gaat dat dan over eigenlijk? Want we wisten daar eigenlijk helemaal niks van. Mm-hmm. En toen ben ik dat gaan induiken, omdat ik de enige student was op dat moment die geschiedenis studeerde. Dus die vraag kwam dan bij mij. En toen heb ik een half uur daarover verteld op 4 mei. En dat bleek dus heel interessant te zijn. En bleek ook echt een verzetsgeschiedenis. En Criterion is dus niet van in de oorlog of vooroorlogs, maar echt uit 45 na oorlogs. Maar nou ja, zoals we denk ik vandaag gaan ontdekken, heeft het alles te maken met de oorlog. Ja. Dat het er is.
En kun je misschien wel iets vertellen over wat je in dat half uur vertelde zich verhoudt tot het onderzoek dat uiteindelijk er is gekomen?
Goeie vraag. Ja, het was. Ik wilde, omdat het Criterion zo non-hierarchisch is. En we hebben eigenlijk altijd maar één naam die we kennen. Die staat ook op de grote zaal. Piet Meerburg is dat. Dat is een van de oprichters van de bioscoop. En dat was ook de naam waar ik dus mee begon. Want ja, waar moest ik beginnen? En vervolgens bleek dat hij in zijn verhalen eigenlijk altijd spreekt over de meisjes. Daar zie je al een lijn met natuurlijk mijn boek uiteindelijk. Maar dat non-hierarchische vond ik heel belangrijk. Omdat ik ontdekte dat je als student, als je bij Criterion wilde werken in 1945, was het de bedoeling dat je in het verzet had gezeten.
Ja.
Dus iedereen, net als Piet Meerburg, had in het verzet gezeten tijdens de oorlog. En dat vond ik een heel bijzonder criterium eigenlijk. Dat is heel, ik heb ook echt een advertentie gevonden in de Propria Curis waarin dat werd gezegd. Van heb jij 2 à 3 jaar illegaal werk gedaan en of in een concentratiekamp gezeten, meld je aan.
Ja.
Dat toen dacht ik, dit raar, dit klopt niet. Dat we alleen het verhaal van Piet Meerburg vertellen, terwijl blijkbaar die hele groep die daar werkte uit het verzet kwam. Dus voor dat half uur, dat bleken 16 mensen te zijn in het begin, in ieder geval in 45 echt, heb ik geprobeerd 16 mensen te bespreken.
Ja.
Nou ja, dat werkt natuurlijk niet als iedereen 3 jaar verzet heeft gedaan.
Ja.
En het bleek ook nog eens al meteen toen dat de verhalen van de mannen veel beter vindbaar waren dan de vrouwen. Dus daar zat al meteen een probleemverschil. En vervolgens kon ik dat later in mijn master uit gaan werken.
Ja, en dat masteronderzoek is uiteindelijk tot dit boek geworden.
Ja, klopt. In mijn master mocht ik, had ik heel veel onderzoeksmaster, had ik veel vrijheid om echt het studentenverzet in Amsterdam te onderzoeken. En toen dacht ik dus eerst ook nog de mannen er ook bij te doen, want waarom zou ik daar een onderscheid in maken eigenlijk?
Mm-hmm.
Maar vervolgens was het dus zo duidelijk dat die vrouwen ook in de algemene literatuur van het verzet niet vindbaar waren. Dat ik dacht, volgens mij zit hier ook wetenschappelijk een veel interessanter punt om te maken. En heb ik gekozen om alle vrouwen die uiteindelijk bij Criterion komen werken in de periode 45-1950. Omdat je moet bedenken, als je net uit een oorlog komt, kan je niet in één keer altijd die omslag maken om weer je leven op te pakken. En je ziet ook dat een aantal mensen 47 pas weer beginnen met studeren bijvoorbeeld. Dus toen heb ik me gefocust op de vrouwen. Dat liep een beetje uit de hand.
Ja.
Want ik wist niet dat er zoveel was.
Ja, want je zegt het was moeilijk te vinden, maar het is ook echt moeilijk te vinden, toch? In de zin dat er ook gewoon de namen niet eens bekend waren. Piet Meerburg had het over meisjes.
Ja, klopt.
Ja,
ja, uiteindelijk, hij heeft uiteindelijk heel veel interviews gegeven. Dat is heel waardevol geweest. Maar daarin praat hij dus altijd over de mannen met wie die in het verzet zat. En ook noemde hij die namen. Krijn van der Helm, Wouter van Zijtveld. Veel mensen komen ook in Criterion werken uiteindelijk. Maar ja, hij werkte ook samen met de meisjes die al het uitvoerende werk dan deden. En hij zei eigenlijk nooit wie dat waren. Ja. Als je goed zocht, kon je wel vinden dus wie dat waren. Maar dat was niet iets wat gebruikelijk was om ook te benoemen. En ook te benoemen wat ze dan precies deden. Maar ja, dat was natuurlijk dat woord, ook meisjes. Het voelde heel denigerend.
Mm-hmm.
Ik heb het uiteindelijk in mijn titel, wat tot veel discussie kan leiden. Maar ik heb het echt als een soort geuzennaam eigenlijk. Uiteindelijk ben ik dat gaan zien, omdat ze... Ja, je mag het ook soort van weer toe-eigenen, vind ik. Ze waren namelijk ook heel jong, dus het is ook niet alsof je daar over oudere vrouwen zou spreken. Maar ik dacht ook volgens mij, ja, mag je ook dat weer van jou maken. En van, dat ze eindelijk een betekenis achter dat woord is, in plaats van alleen maar een soort jonge meisjesgroep.
Er zit ook een laag in, denk ik, wat we nog zullen zien. Ook hoezeer ook veel van die vrouwen of meisjes dan de vooroordelen van hun tijd in hun voordeel gebruiken om hun werk te doen.
Absoluut.
Dat is fascinerend. Ja. Maar voordat we naar die specifieke verhalen gaan, even een stap terug in de tijd nog. Het is denk ik zinnig om het te hebben over de jaren 30. Studeren in Amsterdam, wat betekent dat eigenlijk op dat moment?
Ja, dat was echt een totaal andere wereld dan we nu hebben. Dat is denk ik heel. Ik vind dat ook als historicus heel belangrijk om me helemaal te verplaatsen in hoe zag hun leven er vrij letterlijk ook uit. Wat was de omgeving waar ze in woonden? Leuk ook denk ik voor ons Amsterdammers dat je nog heel veel kan herkennen natuurlijk. Maar er waren echt heel weinig studenten in vergelijking met nu. In Amsterdam waren het er zo'n 3.000 tot 5.000. Dat is echt in totaal. Mm-hmm. Dus dat is echt heel erg weinig als je nu vergelijkt. Nou, hoe valt de UvA?
Ja, volgens mij, ik heb het opgezocht, een stuk of 40.000, 50.000 bijna of zo. Dus we hebben het echt over een fractie van wat er nu rondloopt.
Nou, dat is dus een totaal ander soort gemeenschap geweest. Ook in heel Nederland studeerden er in totaal 15.000 studenten. Er waren 9 studentensteden. Ja, je ziet, dat is een hele kleine groep. En het is ook een hele elitaire groep, kunnen we toch wel zeggen. Want het kostte heel veel geld om te studeren. Het was zoals, nou, Criterion is daarin een uitzondering en ook vernieuwend geweest na de oorlog, dat je kon werken naast je studie. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat je je een paar jaar lang eigenlijk kon afsluiten bijna van de samenleving door helemaal te focussen op die studie. En dan je daar zo ver mogelijk in te ontwikkelen. En dan vervolgens ging je aan het werk. En dat betekent dus dat je ouders alles moesten betalen. En dat is dus ook vaak het geval dat het heel veel rijke gezinnen zijn geweest. Je kan ook wel zeggen de culturele elite. Er werd ook heel veel aandacht aan toneel en muziek. En het was ook een soort op die manier gemeenschap die elkaar daar ook in kon vinden. Maar je ziet ook dat veel relaties tussen studenten en tussen hun ouders al heel ver teruggaan. Het zijn ook daarin eigenlijk de veel oud geld, kan je, ja, als je het even kort door de bocht zou beschrijven. En dat maakt dus ook dat iedereen elkaar wel via via kende. Een hele andere soort sfeer dan je nu zou hebben.
En heel belangrijk ook voor de studenten is het verenigingsleven op dat moment.
Ja, zeker. En ook voor de vrouwen. Want het was dus, we hebben 15.000 studenten in heel Nederland, waarvan 2.000 vrouwen.
Ja.
Dat is dus echt een hele kleine groep. Het was als vrouw echt uitzonderlijk dat je ging studeren. En je ziet ook dat dat, nou ja, logisch is. En misschien ook wel dat je dan als vrouw, als je zo in de minderheid bent, je ook gaat verenigen. Dus je hebt natuurlijk de mannelijke verenigingen, maar ook zeker vrouwenverenigingen, die leiden tot heel veel verbindingen tussen mensen. En daarin ook zeker uiteindelijk ook voor het verzet heel belangrijk is dat zij als vereniging ook een structuur hebben die in heel Nederland verbonden is. Omdat alle corpora met elkaar contact hebben in alle steden.
Ja, dat is echt iets waar ik van opkeek in het boek. Hoe je beschrijft hoeveel tijd en aandacht er noodzakelijkerwijs ging zitten in het zelf organiseren. En het vastleggen, het verbanden leggen, het vergaderen. Dat gaat allemaal niet vanzelf natuurlijk als je geen internet hebt.
Nee, je moet echt bedenken dat het allemaal via mensen moest gaan. En zeker in het verzet uiteindelijk dat de post ook onbetrouwbaar was. En de telefoon ook gevaarlijk werd. Dus dat je... Ja, het moest allemaal via mensen, alle communicatie.
Maar even kijken nog, je zegt 2000 van de 16.000 vrouwen ongeveer. Hoe nieuw is het überhaupt dat vrouwen gaan studeren?
Ja, dat is sowieso, voor hun voelde het vrij normaal, omdat dat het natuurlijk al mocht. Maar dat is eigenlijk pas vanaf de jaren 20. Ik bedoel, je hebt Aletta Jacobs die natuurlijk dat bekendere verhaal. Maar dat zijn echt een handjevol vrouwen die dat dan gaan doen. En in de jaren 20 krijg je dat er wat meer vrouwen uiteindelijk mogen worden toegelaten. En ook, dat zijn dan ook veel vrouwen die bijvoorbeeld geneeskunde gaan doen. Toch een beetje in lijn met wat je als vrouw geacht werd te doen. Toch het zorgen voor en het binnenshuis. Dat zie je nog heel sterk terug in de rolpatronen. Ook wat deze vrouwen zelf ook uiteindelijk gaan doen. Maar dat is dat je mocht studeren was dan een soort buitenkans eigenlijk.
En we zijn, denk ik, in de afgelopen eeuw de universiteit hebben we langzamerhand leren kennen als een soort broedplaats van allerlei politieke activiteit. Je zegt dat is ook, dat moeten we echt anders voor ons zien op dit moment.
Ja, ik denk echt dat als je ziet hoe dat toen was, was het idee dat het een gemeenschap was die juist, omdat de wetenschap ook echt met het idee ideaal dat wetenschap losstaat van politiek. Dat je dat dus niet daardoor laat beïnvloeden. Omdat je objectief bent. Dus dat is dan het idee in ieder geval. En dus ook toen, zeker in de jaren 30 ook, en al helemaal in de jaren 40, zie je dat de universiteit daar ook heel erg aan probeert vast te houden van wij hebben hier niets mee te maken wat er om ons heen eigenlijk gebeurt. En dat blijkt natuurlijk niet houdbaar, maar dat is wel het ideaalbeeld wat er is.
Ja, en laten we dan gaan naar mei 1940, de Duitse inval. Wanneer gaan we voor het eerst iets veranderingen zien in het universiteitsleven?
Ja, eigenlijk al vrij snel. Ik denk dat interessant is dat een van de vaders van de vrouwen die ik onderzoek, Hansje van Lochem, haar vader was rector van de UvA op dat moment. Die is al relatief snel spreekt hij zich eigenlijk uit tegen de Duitse bezetter, maar in hele, voor ons, hele subtiele woorden.
Mm-hmm.
De Duitsers hebben dat wel meteen door. Hij moedigt bijvoorbeeld bij zijn openingsreden van dat jaar de studenten aan om te gaan hockeyen en paardrijden. Waarvan je dan denkt, oké, mag niet. Maar dat zijn hele Engelse sporten. En dat is echt de aardsvijand op dat moment. Dus dat zij kiest daar bewust heel subtiel voor om niet wat de Duitsers liever willen, zeg maar iets van boksen of echt het hele fysieke gewelddadigere sporten ook die bij de nazi's heel erg opgehemeld werden. Om dat niet te benoemen. En hij heeft het ook over de Duitse pseudo-wetenschap of de nieuwe wetenschap noemt hij het dan, waarvan we toch moeten denken dat we dat niet moeten gaan doen. Dus hij heeft het allemaal een soort...
Is dat een rassenwetenschap of zo?
Ja, precies. Want dat is natuurlijk het punt, is dat hij gelooft in dat dat niet politiek is. Maar je gaat die nazi's zien dat natuurlijk totaal anders. En die wetenschap probeert hij zo zuiver mogelijk te houden. Maar dat is natuurlijk een kritiek op het nazisme. En je ziet ook dat hij daardoor uiteindelijk wordt ontslagen. Maar het bijzondere is aan zijn openingsreden is dat hij dus allemaal Joodse filosofen en wetenschappers citeert. En we hebben een document in het archief van zijn kleindochter kunnen terugvinden waar de Duitsers dus alles hebben opgeschreven wat ze dus niet goed vonden. Maar niet door hadden dat het allemaal Joden waren.
Oh ja.
Dus dat staat er niet in. Dus dat vond ik altijd een mooi detail.
En wat wilden de nazi's in eerste instantie met de universiteit?
Ja, het idee was uiteindelijk dus om daar ook die nazi-wetenschappen, zoals we het kunnen, pseudo-wetenschappen kunnen noemen, om die ook in te gaan voeren natuurlijk. En om daar gewoon grip op te krijgen op wat er gebeurde aan de universiteit. Om mensen op hoge posities te hebben die ook het nazisme aanhingen. Maar dat was wel iets wat heel laag op de agenda stond. Dus je ziet ook dat het in die eerste jaren in dat soort dingen helemaal niet echt gebeurt. Wat er vooral gebeurt is natuurlijk wat er in de hele samenleving gebeurt. Dat die, ja, de segregatie van de samenleving, dat de, ja, het uitsluiten van Joden, dat dat ook op de universiteit meteen al gebeurt eigenlijk. Je hebt de beroemde reden in Leiden van Kleveringa, die zich daar ook tegen uitspreekt. Dat is al in de herfst van het 40. Dus dat is eigenlijk al een half jaar na de inval. En je ziet langzaam dat dat soort, nou ja, vormen van protest tegen wat er gewoon in het algemeen eigenlijk gebeurt, maar ook op de universiteit, daar kunnen ze niet van wegblijven. Maar tegelijkertijd gebeurt het allemaal wel en wordt dat gewoon toch doorgevoerd.
En je schrijft eigenlijk dat dus de hoogleraren nog het eerst in verzet komen, op een bepaalde manier.
Ja.
Komen die studenten dan pas in beweging wanneer de Joodse studenten worden
Ja, je ziet eigenlijk dat de studenten zo goed mogelijk proberen verder te leven. Alsof er niks gebeurd is. Dat probeert natuurlijk het grootste deel van de samenleving. Dus het is niet dat ze daar een enorme uitzondering in zijn. Maar je ziet wel dat omdat het hun eigen leven nog niet echt raakt. Je ziet wel dat er illegale krantjes opkomen. Er begint al wel iets, ja, mee te gebeuren. Maar het gaat echt langzaam in het begin. Totdat in 41, eind 41 hun eigen, dus belangrijke studentenverenigingen. Nou ja, er wordt een nieuwe verordening ingevoerd dat Joden niet meer lid mogen zijn van zogenaamde niet-economische verenigingen. Wat dus ook betekent dat je niet bij een studentenvereniging mag zitten. En dan is eigenlijk die studentengemeenschap opvallend solidair.
Ja.
Door te zeggen, als zij niet lid mogen zijn, dan wij allemaal niet. En dat heft zichzelf uiteindelijk op.
Wat is een economische vereniging dan?
Ja, als je handel drijft bijvoorbeeld. Of
we hadden over gezamenlijk, ja, aandelen. Of zo.
Precies,
sprake.
Ja, okay. Gewoon echt. Ja, eigenlijk allerlei soorten die met meer de markt bijvoorbeeld te maken hebben. Maar dit is, ja, niet economisch, wat dus niet daarin relevant is. En dat mocht het dat, al heel lang niet
wel.
Meer.
Of dat mocht
de
al
economische mocht er nog wel. Maar ja, dat werd natuurlijk uiteindelijk ook veranderd. Maar in dit geval nog wel. Ja, maar die studentenverenigingen zijn daarin heel bijzonder. Want ze doen dat uit zichzelf. En ook allemaal bijna. Niet allemaal, maar zeker de vrouwen in Amsterdam zijn er ook heel solidair in. En dan, dat het grappige is natuurlijk, je kan het wel opheffen, maar dat betekent niet dat het niet meer bestaat.
Ja.
Het wordt gewoon illegaal. Ja. En dan gaan ze ondergronds gaan ze gewoon verder in precies dezelfde vorm.
Veel van de vrouwen over wie je schrijft, die komen op een bepaald punt bijeen. En de AVSV heet het volgens mij. De,
ja.
Vrouw, en dat moment van die opheffing is heel dramatisch.
Ja, ze vinden het vreselijk. Echt.
Ja.
Ja, dus echt, je moet dan een brief schrijven. En ik heb er ook een aantal kunnen terugvinden. En die zijn dus ook met de rouwrand geschreven. Dus echt een. Ja, echt iets waar ze afscheid van moeten nemen. En ook de voorzitter die dat dan allemaal, iedereen huilde op die ALV. Omdat, ja, dat is ook iets waar ze natuurlijk hun, daar opent mijn boek natuurlijk mee. Het grote plezier wat ze haalden uit die verenigingen. Dat was echt, ja, die naïviteit is ook groot daarin. Maar het is echt gewoon een en al lol. En dat wordt gewoon stuk gemaakt eigenlijk. En je ziet ook dat dat een van de, ja, toch punten is waarin je ziet dat dat op hun eigen leven echt effect gaat hebben. En dat ze dus ook daar langzaam, nou, zich illegaal gaan organiseren.
Ja, want eigenlijk, dus ze houden natuurlijk niet op met elkaar te zien. En daarmee wordt dit ook de eerste stap de illegaliteit in misschien. Voor.
Ja, denk voor de, zeker voor de grote groep. Zeker. En je ziet ook dat ze dus dan in cafés gaan samenkomen die ze vertrouwen bijvoorbeeld. En dat, ja, al heel snel het probleem ontstaat dat de landelijke samenwerking stilvalt. Wat eigenlijk niet de bedoeling is, omdat de studenten echt het idee hebben dat je een eenheid wil behouden onder de studenten, zodat je gezamenlijk kan optreden tegen de Duitsers.
Mm-hmm.
En dat is denk ik heel bijzonder om te zien, omdat dat, nou ja, dat is al heel snel dat er een groep aan de slag gaat met het maken van een illegaal netwerk eigenlijk. En daarmee alle studentenverenigingen bij elkaar probeert te krijgen. En dat gebeurt al in het voorjaar van 42. Dus eigenlijk een paar maanden na de opheffing van die verenigingen begint er al een illegaal studentennetwerk te ontstaan.
Ja, en dan valt het zo op dat deze dus voorheen zogenaamd toch wel apolitieke groep mensen toch lijkt voor het overgrote deel in ieder geval deze eerste stap te willen zetten of zo. Ik weet het niet, ik hoor weinig over pro-Duitse studentenbewegingen of iets dergelijks.
Ja, ze waren er ook wel, maar echt relatief klein. Er waren ook een aantal Duitse studenten, maar ook gewoon NSB-studenten waarvan bekend was wie het waren. Die werden gewoon uitgesloten. Dat was heel makkelijk daarin, denk ik. Heel hard, gewoon zwart-wit denkend. Wat ik ook wel kan voorstellen eigenlijk in die tijd natuurlijk. Maar je ziet, nou, dat grootste deel is niet al waren ze misschien niet politiek betrokken als in echt een bepaalde kleur, ze waren altijd anti-Duits. Dat was een soort gezamenlijk iets. Dus of je nou socialist of liberaal was, dat maakt helemaal niet uit. Je was gewoon anti-Duits. En daarmee kon je elkaar natuurlijk ook vinden. En dat zie je ook in het verzet gebeuren, dat niet alleen op politiek vlak, maar ook op geloof, dat daar die zuilen toch relatief, ja, voor een korte duur in ieder geval, worden doorbroken om te kunnen samenwerken met elkaar tegen de Duitsers.
Ja, ja, en dan in 42 komt eigenlijk de volgende grote stap in dit verhaal, de tekenkwestie. Wil je dat
inleiden? 43
inderdaad. 43, pardon.
Ja. Sorry. Nee, want dat is het interessante. Ze ontdekken al in 42 hebben ze dus dat illegale netwerk opgezet. Dat is er, maar het doet er eigenlijk niet zoveel, behalve contact houden en berichten doorgeven. Wat gebeurt er juist dat? En dan in 43, eind 42, komt de opdracht vanuit Berlijn dat er nog meer mensen te werk gesteld moeten worden in Duitsland. En je ziet hierin ook de toch wel verheven status of andere status van studenten. Die waren daar altijd van uitgesloten. Die hoefden niet te werk gesteld te worden. Terwijl alle jonge mannen dat eigenlijk wel moesten verder. Maar als je studeert niet. En dat gaat veranderen in de kerst eigenlijk van 42. Waarin opeens ook studenten te werk gesteld kunnen worden. Dat daar plannen voor uitlekken eigenlijk. En ook quota worden gevraagd aan rectoren om de namen van de studenten te gaan leveren aan de Duitsers. En daar begint natuurlijk een enorme angst. Mm-hmm. En dus zie je ook dat dat wordt dan de illegale Raad van 9 genoemd. Vernoemd naar de 9 studentensteden. Die gaat zich inzetten om te voorkomen dat daar iets mee gebeurt. En die laat alle studenten onderduiken. Dat is de eerste oproep die er vanuit dat netwerk uitgaat.
Hoe moet ik dat concreet? Waar komen die samen? Wat voor mensen zijn dit?
Ja, dat zijn dus een groepje studenten uit allerlei verschillende steden eigenlijk. Die hebben bedacht dat als ze met alle verschillende verenigingen contact houden. En ze noemden dat contactcommissies, moet ik goed zeggen. Die in elke stad bestonden. Waarin dus allerlei afgevaardigden. Je moet een soort piramide voor je zien eigenlijk. In elke stad is er een commissie die met alle afgevaardigden van de verenigingen weer in die stad. Dus het is een soort, het wordt steeds kleiner.
Ja.
Maar je hebt dus daarmee een heel groot netwerk om iedereen te kunnen bereiken. Dat is het idee. En die contactcommissies, daar zitten 2 afgevaardigden in die weer lid zijn van de Raad van 9.
Ja.
En die Raad van 9 komt in Utrecht bijvoorbeeld samen of in Leiden of in Amsterdam. Dat wisselde dan steeds per adres. En die bepaalde soort van het landelijke beleid voor de studenten. Ja. Dat zijn gewoon studenten, allemaal, die vaak vrij prominente posities konden hebben in hun verenigingen. Omdat ze daarmee ook vrij invloedrijk zullen zijn geweest. Maar ze zeggen, veel mannen. Daar zien we veel mannen, maar in die contactcommissie zeker ook veel vrouwen. Omdat ook het idee was dat de mannen de vrouwen niet zouden kunnen bereiken. Dus je hebt ook de vrouwen nodig om de vrouwen aan jouw kant te houden.
Oh ja.
En je ziet dat als dan dus die dreiging echt ontstaat voor de studenten, dat dan die contactcommissies echt in actie gaan komen. En in eerste instantie is het gewoon beangstigend en gaan dus mensen onderduiken. Maar na de kerstvakantie denken ze toch, we kunnen ook niet gaan studeren. Want dan geven we ook toe aan het nazi-regime. Dus ze gaan naar college, maar worden vervolgens eigenlijk massaal opgepakt in college. En dan is het ook interessant om te zien dat alle mannen worden opgepakt en de vrouwen niet. In mijn boek zijn er ook dus een aantal vrouwen bij die eigenlijk razzia gewoon. Die beschrijven dat zij in het laboratorium moeten wachten tot die mannen uiteindelijk zijn afgevoerd. En die worden allemaal gevangen gehouden in kamp Vught.
Mm-hmm.
En dan valt eigenlijk het hele hoger onderwijs stil. Want niemand durft meer naar college toe als er razzia's plaatsvinden. En dan begint de tekenkwestie. Omdat de oplossing voor de Duitsers is, zij willen eigenlijk niet dat dat hoger onderwijs stilvalt. Want je hebt ook gewoon artsen nodig. Het is natuurlijk een bepaald beroep wat er wordt opgeleid die je gewoon nodig hebt in je samenleving. Dus en nog belangrijk hierin een ander detail. Maar dat zijn ook veel elitaire mensen die op posities zitten die ook niet per se samenwerken met de Duitsers, maar wel van belang zijn voor de Duitsers om aan hun kant te houden. En dit zijn hun zonen die zijn opgepakt. Dus je ziet dat die mensen in Vught relatief goed behandeld worden. En dan uiteindelijk krijg je de tekenkwestie dat het idee is, als jij tekent dat je loyaal bent aan de Duitsers, dan word je vrijgelaten uit Vught. En dan mag je verder met studeren. En er wordt in eerste instantie voor die groep van 600 mannen in Vught toegepast, maar vervolgens uiteindelijk voor de hele studentenpopulatie is het idee dat ze allemaal moeten tekenen om verder te mogen. Maar daarmee zeg je dus letterlijk, ik kom niet in verzet.
Ja.
En dat is interessant, denk ik, daarin dat ze de Duitsers een soort, achteraf gezien natuurlijk een soort dom idee hadden, dat je daar een deadline aan kon geven. Dus dat je een maand de tijd had om te beslissen of je dat wel of niet ging doen.
Ja.
En dan heb je dat illegale netwerk dat gaat denken, dit gaan we niet doen.
Ja. Ook een maand om te mobiliseren tegen tekenen. Ja.
Absoluut. En dat doen ze dus ook heel actief. En dat betekent ook echt dat bijna niemand uiteindelijk die verklaring in eerste instantie tekent.
Het 25 mensen of zo, toch?
In Amsterdam. Ja. Ja, echt super succesvol. Je ziet ook de vrouwen die ik onderzoek, die dan dus naar mensen in hun huis toe gaan echt om te zeggen, je mag niet tekenen. Nee. En ook op de universiteit mensen gaan opwachten om te zeggen, niet tekenen. En ook echt schrijnende verhalen ook wel van ouders die dus denken, ja, maar ik heb al mijn geld uitgegeven aan mijn kind om het op te leiden. Nu zal ik dat stilvallen. En nou ja, en ook het punt is, als je niet tekende, dan werd je te werk gesteld. Dus er was best een consequentie ook aan dat als je dat dus niet ging doen, dan zou je eigen naar Duitsland moeten. Dat wilden ze natuurlijk ook niet. En dat zie je gebeuren, dat ze dan gaan onderduiken.
Ja, 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 ja. En hier begint dan eigenlijk misschien toch de volgende fase. Misschien kunnen we een paar verschillende vormen van verzet even apart behandelen. Ik denk dat een heel grote vorm van verzet heeft te maken met papieren fraude eigenlijk.
Ja, klopt.
Ja, want het persoonsbewijs is ingevoerd. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat persoonsbewijs was natuurlijk al ingevoerd voor de oorlog eigenlijk. En in Nederland hebben we daar per ongeluk een heel goed, bijna moeilijk te vervalsen persoonsbewijs voor weten te maken. Dat was echt een probleem voor de illegaliteit. Mm-hmm. Dus er waren in eerste instantie wel kopieën, maar of een soort van namaaksels, maar die waren gewoon, het viel gewoon op. Dat was eigenlijk te slecht. Dus je ziet dat daar hebben we dus ook wel dat gewelddadige verzet uiteindelijk voor nodig. Dat die kantoren gaan overvallen waar de echte persoonsbewijzen, zeg maar, dat noem je blanco persoonsbewijs, waar nog geen gegevens op staan, die moesten eigenlijk verkregen worden door het verzet. Om dan, anders was het gewoon niet te doen. Maar je ziet dat kunstenaarsverzet daar al heel vroeg mee begint.
En mensen die een beetje creatief en handig zijn. Ja.
Ja, je kan het je ook misschien wel voorstellen. Het zijn dingen die je kan ook echt. En je kan het in je kamer doen. Het is relatief makkelijk dan. Het is moeilijk, maar je hebt natuurlijk drukker printers nodig. Je hebt van alles nodig om het te maken. Maar als je dat eenmaal in handen hebt, dan kan je natuurlijk. En als je kunstenaar bent, heb je vaak ook al veel van dit soort benodigdheden. En je ziet als je bedenkt, je gaat niet onderduiken, je gaat niet tekenen, dan ben je eigenlijk illegaal.
Ja.
Of je gaat niet te werk gesteld worden. Dus het betekent dat je allemaal studenten krijgt die illegale papieren nodig hebben. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de Joden en voor andere mensen die niet te werk gesteld willen worden, die ook allemaal onderduiken. Er zijn heel veel mensen die illegale papieren nodig hebben om niet alsnog bij een controle te worden opgepakt. En dat zie je dat een van de vrouwen uit mijn boek dat dus ook gaat doen. Die wordt daarvoor gevraagd.
Wie is dat ook weer?
Marjolein Heijermans, ja. Ze studeerde rechten in Amsterdam. En zij is zelf half Joods. Haar vader was Joods. Dus ik denk dat zij ook wel begrijpt hoe dringend de zaak was. Al vanaf haar eigen jeugd. Maar je ziet ook dat het standbeeld van haar vader was een hele beroemde toneelschrijver. Ook is vernield in het park. Er is allemaal antisemitisch geweld voor geweest. Maar interessant is dat zij dus die persoonsbewijzen gaat vervalsen. En eigenlijk dat we denk ik heel erg onderschatten hoe belangrijk dat is. Mm-hmm. Want zij deed dat niet voor zichzelf, ze deed voor zichzelf. Maar ze deed dat dus 15 keer per dag. Ze maakte 15 tot 20 persoonsbewijzen per dag. En dan uiteindelijk doet ze dat vrijwel de hele oorlog. Dus vanaf 43 tot het eind. Ja, dan kom je dus op duizenden exemplaren uiteindelijk uit. Die alleen zij al vervalste.
Ja.
Er zijn ook wel cijfers van. Je hebt een soort centrale organisatie uiteindelijk die dit regelt. Waarvan bekend is dat er bijna 100.000 valse papieren in omloop waren.
Ongelooflijk.
Ja, daar bescherm je echt mensen mee.
Ja.
Een soort radicale knutselclub.
Ja. Ja.
Ja, maar ja, ja. En even kijken, een ander prachtig voorbeeld van dit soort werk was het werk dat Isa Baschwitz deed. Sowieso een heel fascinerend figuur in je boek.
Ja, klopt.
Die vervalst ook in eerste instantie? Of?
Ja, zij doet echt van alles eigenlijk. Het is bijna een beetje onnavolgbaar soms wat ze allemaal heeft gedaan. Ik denk dat ze dat ook heel bijzonder is aan het werk van vrouwen, is dat ze heel flexibel zijn in wat ze kunnen doen. Je ziet daarin toch ook door de rolpatronen dat die vrouwen niet. Je hebt toch veel mannelijke leiders, daar kan ik niet omheen. Ook al had ik misschien willen aantonen dat dat niet altijd zo was, maar dat is toch wel echt zo, in ieder geval deze groepen.
Mm-hmm.
Maar die vrouwen kunnen daardoor eigenlijk al het andere doen. En bewegen zich ook vaak tussen heel veel verschillende groepen. En Isa is daar een heel goed voorbeeld van. Die is eigenlijk, zoals ze ook zelf zegt, ik ben gewoon Isa. Ze was geen groep, maar ze had wel heel veel mensen om zich heen waarmee ze samenwerkte. En een van die dingen was in het bevolkingsregister, waar uiteindelijk natuurlijk de aanslag op komt, Nou, lagen de namen en kaarten van mensen. En er zaten ook vaak stempels op van wie er Joods was. Dus dat was ook bekend. En zij had een contact daar die lades met die bevolkings, met die kaarten, stiekem het bevolkingsregister uitsmokkelde, aan haar gaf. En zij ging dan nachtenlang samen met haar broer en de goede vrienden die kaarten vervalsen.
Ja.
En dan was je opeens boer uit, weet ik het wat, in plaats van student. En een hele andere achtergrond. Zij was zelf Duits, is gevlucht in de jaren 30 naar Nederland samen met haar familie. En ze was ook Joods. En of haar vader was ook Joods, ook weer half Joods. En daarmee kwam ze ook weg in dit geval, omdat ze dus haar moeder had die Rijksduitser was. En zij had dus daarmee een Rijksduits paspoort, wat dus elke keer verlengd moest worden door Oost en Funte. En dan, nou ja, kreeg ze gewoon mooie hakenkruisstempels in dat paspoort en kon ze als verzetsvrouw natuurlijk daarmee heel goed overal mee wegkomen.
Ja.
En zij, het is interessant dat zij dus die kaarten vervalst, waardoor ze onbruikbaar zijn. Alleen dat wist dus de groep van vervolgens degene die de aanslag gaan plegen, van Gerrit van der Veen onder andere en ook veel anderen en veel vrouwen trouwens ook daar. Die wisten dat natuurlijk niet.
Mm-hmm.
En die plegen vervolgens nog steeds die aanslag waar uiteindelijk de vrijwel de hele groep voor is opgerold. En Isa zegt dat heel lang niet, maar uiteindelijk in interviews is ze dat toch gaan vertellen van ja, dit is eigenlijk een zinloze aanslag geweest.
Ja, dus
wat was er onbruikbaar aan de kaarten? Dat ze
klopte niet meer. Alle namen waren, of de namen waren misschien nog wel hetzelfde, maar je leeftijd, waar je vandaan kwam,
dat was vervalst.
Dat was allemaal vervalst. Al en je kan dus ook nog in het archief een aantal terugvinden van haar broer. Heb ik bijvoorbeeld een kaart gevonden waar dus door een ambtenaar later heel groot vals is opgeschreven. Omdat hij ook echt iets heel, echt niks. Hij komt opeens helemaal niet meer. Hij komt niet meer uit Duitsland. Hij komt uit Nederland ergens vandaan. Een soort van, ja. Dus je hebt gewoon niks meer aan die kaarten. En als je dat natuurlijk uiteindelijk doorkrijgt, dan heb je gewoon dus niks aan
de. Ja, dus ze kwamen nog met de controles kwamen ze er nog misschien mee weg, maar op andere dingen niet.
Nee, dus uiteindelijk. Het idee was natuurlijk om dat hele register te vervalsen uiteindelijk. En dat je daardoor dus voor de Duitsers niet meer wist wie je nou moest hebben.
Op een heel subtiele manier. Dus die niet,
Stap voor stap.
Stap voor stap.
Ja, en ook veel. Nou ja, ik bedoel, dit was eigenlijk heel gevaarlijk werk. Ik bedoel, als dit ontdekt was, dan was dat ook voor haar heel gevaarlijk geweest. Maar het was natuurlijk heel ondergronds. Het was heel, wat ik altijd het stille verzet noem, wat vrouwen toch vaak deden. En voor kozen ook. Ja, dat viel gewoon niet op. Eigenlijk. En dat is iets anders als je een aanslag pleegt wat in de fik vliegt. Dan dat valt wel op.
En het speelde ook mee dat in het eerste instantie werden vrouwen überhaupt niet opgeroepen om het werk stelt. Die moesten in eerste instantie ook niet tekenen of dat werd later wel.
Nee, dat is dus interessant hier. Ze moeten wel tekenen ook. En ook bij de studenten eigenlijk uitzonderlijk is dat ze dus wel te werk gesteld konden worden. En dat was een grote angst ook, maar. Nou ja, zoals de vrouwen zelf ook al zeggen, eigenlijk in interviews is het. De mannen waren gewoon target nummer 1. En die vrouwen kwamen er op een gegeven moment wel achter dat die Duitsers gewoon te bezig waren met het oppakken van mannen. Dat ze als vrouw eigenlijk geen gevaar liep. Omdat ook het idee is toch ook vanuit het nazisme niet. Dat is niet de rol van vrouwen. De rol is echt voor. Daar is een heel duidelijk rolpatroon in. En de vrouwen moesten gewoon kinderen krijgen. Dus het idee is niet dat ze dat deden. Maar er zijn wel een aantal vrouwen echt wel te werk gesteld ook. En dat waren vooral studenten dan ook. Ja.
Toch nog heel veel over dat bevolkingsregister. Want het is best een subtiel punt dat wordt gemaakt. Dan over Gerrit van der Veen. Die vervolgens met heel groot risico een wel heel soort flashy aanslag pleegt op datzelfde register. Iets dat ook misschien wel voor de moraal onder het verzet goed kon hebben gewerkt. Je schrijft ook dus dat de brandweer komt op een gegeven moment om de brand die ontstaat te blussen, maar die doen expres heel langzaam, zodat zoveel mogelijk van die persoonsbewijzen of van dat bevolkingsregister ook daadwerkelijk afvikt. Maar dat was dus eigenlijk al verbodig, in zekere zin.
Dat is in ieder geval hoe Isa het ziet. Ik heb dat natuurlijk nooit kunnen aantonen van hoeveel kaarten zij uiteindelijk heeft kunnen vervalsen. Dat weet ik niet precies. Weet zij waarschijnlijk ook niet precies. Maar ja, zeker. En de brandweer gaat ook heel lang blussen.
Ja.
Heel veel water. En dat is het enige ook wat zij natuurlijk kunnen doen. Want de Duitsers komen ook kijken. Je kan daar niet actief daar soort van voor jezelf onveilig maken misschien. Maar wel dat zijn vormen waarin zij natuurlijk kunnen meehelpen aan het vernietigen van die kaarten. Maar ja, het is een heel tragisch verhaal eigenlijk als je beseft dat dat inderdaad op de achtergrond al was. Maar je ziet ook daarin, het verzet is gewoon allemaal ondergronds. En ja, mensen wisten niet van elkaar wat ze aan het doen waren.
Ja.
Dus je weet, ze wisten het niet.
Alle contactcommissies ten spijt waren er ook nog steeds mensen die gewoon...
Ja, de contactcommissies zijn maar één groep. Ja. Maar wel een hele interessante daarin, denk ik. Nog misschien leuk om uit te leggen hoe die werkt. Omdat het is echt een contactcommissie. Wat dus ook meteen voor mijn boek ingewikkeld werd. Omdat iedereen iets anders doet.
Mm-hmm.
Maar het is een soort, ja, ze beschreven het later zelf als een soort markt. Dus het is een groepje studenten in iedere stad. En je komt dan gewoon naar die... Markt, maar het zijn gewoon een vergadering toe. En dan zei je het bijvoorbeeld tegen dus Marjolein Heijermans. Ik heb persoonsbewijzen nodig. Ik heb er 10 nodig voor die en die en die. En aan iemand anders zei je, ik heb een vluchtroute naar Duitsland nodig. Of via België naar Zwitserland, dat soort dingen. En dan deed iemand anders dat. En je ziet ook dat daar dus een heel groot netwerk ontstaat aan allerlei soorten vormen van verzet die die studenten eigenlijk allemaal tot hun beschikking hadden daarmee.
Ja. En dus de verhalen die altijd het meest in het oog springen zijn die verhalen over geweld, over aanslagen. Je hebt Gerrit van der Veen, je hebt CSS, Hannie Schaft in de introductie. Maar de studenten die jij behandelt pakken het over het algemeen anders aan op een soort meer geweldloze manier. We hebben nu een beetje die frauduleuze kant behandeld, maar een heel belangrijk aspect is ook de zorg die er moet worden gedragen voor allerlei mensen.
Ja.
Hoe komt het een beetje op gang?
Ja, dat begint eigenlijk al eerder dan het studentenverzet, zoals we dat noemen, van die contactcommissies. Dat is echt iets wat heel veel vrouwen doen ook. En ik denk dat daar we ook de waardering daarvoor, daar zit denk ik het probleem. We noemen het verzorgend verzet, wat het ook eigenlijk is. Dus dan kan je heel ingewikkeld over doen, maar het is natuurlijk zo. Als je mensen in leven houdt door ze te verzorgen. Maar dat zie je in de geschiedschrijving, dat dat niet gewaardeerd is als echt verzet. En dat is ook omdat dat verzet vooral binnenshuis plaatsvindt. Omdat je onderduikers in huis hebt bijvoorbeeld. En je ziet in de vrouw die ik onderzoek, die gaan kinderen redden. Uit de crash tegenover de Hollandse Schouwburg.
Ja, en dat is ook denk ik waar ik in ieder geval de Criterion-groep het meest mee associeerde. Dat is denk ik moeite waard om even goed in te leiden ook.
Ja, ik denk dat misschien veel mensen ook de serie De Joodse Raad hebben gezien bijvoorbeeld. Of ooit de film over Walter Suskind. Daar zat ook Piet Meerburg, heeft daarin al die een rol. En Piet Meerburg is daar ook heel belangrijk in geweest. En daar begon ook natuurlijk eigenlijk mijn onderzoek bij. Want dat zijn ook de meisjes waar hij het uiteindelijk over heeft. Mm-hmm. Zijn de vrouwen die... Nou, hij gaat in contact met Suskind er eigenlijk voor zorgen.
Wie is Suskind, sorry?
Oh, sorry. Dat is de van namens de Joodse Raad, de directeur van de Hollandse Schouwburg.
En de Hollandse Schouwburg is de plek waar...
Alle Joden helaas, als ze worden opgepakt, moeten wachten tot ze worden gedeporteerd naar Westerbork. En dan gaan ze eerst naar Westerbork en dan... verder naar het oosten. En in de Schouwburg kon je best wel lang moeten wachten. Dat was niet iets wat... Het ging relatief natuurlijk gestroomd. Vreselijk genoeg. Maar wel, er zaten echt weken soms tussen. Dan was er een razzia geweest. En er waren er gewoon 1000 mensen die daar in die Schouwburg moesten verblijven. En er waren ook natuurlijk heel veel kinderen opgepakt. Dus op een gegeven moment werd dat best een... Het was sowieso een vreselijke situatie. Maar ook met die kinderen daar onhandig. En er aan de overkant van de straat was een crash gerund door een Joodse vrouw, Henriette Pimentel. Een hele succesvolle crash al ver voor de oorlog. Ook een bijzondere plek. En daar werd een soort, door Suskind en Pimentel werd het idee, ontstond het idee dat je de kinderen uit de Schouwburg in die crash kon veiligstellen voor een tijdje in ieder geval. Kon verzorgen, zodat ze iets meer lucht hadden eigenlijk letterlijk. En... dat was natuurlijk niet alleen omdat dat dan dus handig was, gewoon praktisch. Maar ook omdat er daarmee heel veel mogelijkheden tot verzet ontstonden. Omdat de Duitsers stemden hiermee in. Dat is al een heel voordeel. Maar die crash was aan de overkant. En dat betekende dat die niet bewaakt werd door de SS. Wat de Hollandse Schouwburg wel werd. En dat was natuurlijk veiliger daarmee. Maar daarmee konden dus die kinderen worden weggesmokkeld uit de crash. Op echt allerlei manieren. Ik had baby's die in rugzakken werden gedaan. En dan kon je letterlijk de crash uitlopen met de rugzak op. En dan werd dat niet gezien. Maar ook, je hebt een aantal vrouwen in mijn boek die ook de zogenaamde trammethode gebruiken. Die echt heel gevaarlijk is.
Echt,
maar
wel. Echt zo spannend.
Ja,
heel eng.
Ik kan het je niet voorstellen dat je dat doet. Maar dat deden ze regelmatig. Omdat door de plantage Middelaan, waar dit zich natuurlijk afspeelt, die tram nog steeds ook rijdt. En daarmee het zicht tussen de Hollandse Schouwburg en de crash werd geblokkeerd als die langskwam. En dan liep dus een van die vrouwen met een kind aan de hand of in de armen de crash uit. En dan rende je een stuk mee achter die tram langs. En werd je dus niet gezien door de bewaker aan de overkant. En kon je zo die tram inspringen bij de halte die er op de hoek was. En het is bijzonder natuurlijk dat waarschijnlijk heel veel mensen in de tram dat hebben gezien, maar niet hebben gezegd.
Ja.
Maar dat is, ja, er werden uiteindelijk door de groep van Meerburg en zijn vrouw onder andere, Hans van Lochem, waar die dus een van zijn zogenaamde meisjes, waar die gewoon in de oorlog mee trouwt ook, die deed dat. En ja, die redde daar echt honderden kinderen uit.
Ja, ja, en dat natuurlijk, dat moesten vrouwen zijn.
Ja, dat is heel interessant. Je ziet hier dat hun vrouw zijn essentieel is voor het verzet. Want zij konden inderdaad ook veel vrijer dus over straat bewegen, omdat ze niet die tewerkstelling hadden. Maar ook, het was in die tijd echt heel raar als je als man met een kind over straat ging op die manier. Ik kon heus wel een klein blokje om misschien, maar niet het vervoer. Dat was gewoon de vrouwentaak. En dat zie je dat ze dat... Nou ja, dit zijn studenten, precies de leeftijd die helemaal verwacht werd voor het hebben van een baby. Dus dan kon je daar prima mee met een groepje kinderen over straat lopen of met een baby in je armen. En dan kon je doen alsof hij van jou was. Dat hebben ze ook veel gedaan. Ze hebben zelfs veel kinderen geregistreerd op hun naam. Dat ze deden alsof ze ongewenst zwanger waren geworden. En nou ja, of buitenechtelijk in dit geval. Want ze waren nog niet getrouwd. Het was echt een enorm taboe wat ze gewoon aangingen door naar, naar de burgerlijke stand te gaan. En te zeggen dat ze... Dat ze zwanger waren. Dat was echt schandalig. Maar dat deden ze dan. En het interessante is ook een bijzondere verzetsvrouw. Lauma Zirel, sorry. Mm-hmm. Die heeft dus elk jaar op een gegeven moment een baby aangegeven. En het laatste een tweeling.
Yeah.
Om daarmee want daarmee werden ze ook echt geregistreerd niet-Joods.
Yeah.
En dat was natuurlijk het allerveiligste dat je kon zijn. Maar goed, als ze uiteindelijk die kinderen uit de Schouwburg redden, dan reisden ze dus heel Nederland door om die kinderen naar onderduikgezinnen te brengen. En dan was dat het bijzondere dat zijn natuurlijk dan allemaal gezinnen die kinderen jarenlang hebben verzorgd. En dat zijn vooral dus ook veel vrouwen geweest die de zorg voor die kinderen op zich hebben genomen.
Ja.
Want er waren natuurlijk ook mannen in dat huishouden, maar de vertaakverdeling was toch altijd dat de vrouwen voor de kinderen zorgden. En dat is denk ik het verzorgende verzet wat zo essentieel is om al die levens te redden. En dat is niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Wat we dus heel lang niet hebben erkend als echt verzet.
Ja, ja, en ik wil graag nog zo met je doorpraten. Ook over de andere vormen van verzet die in de latere jaren van de oorlog meer naar voren komen. Eerst denk ik is het een mooi moment om te luisteren naar Hanna van Bughem, die haar column zal voorlezen.
Ja. De musical stopt na bijna 16 jaar, maar met haar bevordering tot korporaal neemt onze kroonprinses de hoofdrol als soldaat van Oranje keurig over. Het coalitieakkoord trekt 19 miljard uit voor defensie en het is hopen dat de twee Nederlandse militairen in Groenland het leuk met elkaar hebben. Ligt dat aan mij of gaan jullie ook nerveuzer van lachen? Ik ben als de dood als het oorlog wordt. Bang voor de consequentie van geweld, maar stiekem ook omdat ik niet durf te beloven dat ik, wanneer het erop aankomt, vanzelfsprekend het juiste zou doen. Mijn overgrootvader is namelijk niet gelukt om zich aan de juiste kant van de geschiedenis te scharen. En ook mijn verwende leven is het moeilijk te verenigen met oorlogsgeweld. Zelfs Carice in Zwart Boek kon mij niet overtuigen dat ik ook door de doelgroep van oorlogshelden in gewapend verzet behoor. Maar daar denkt Defensie anders over. Het is namelijk de plek die ziet dat vrouwen kunnen. Ik zit in het jong en werkzoekend algoritme, dus worden Defensiespotjes tussen de modeplaatjes op mijn Pinterest gepoest. Door de huidige geopolitieke spanning kijk ik anders naar mijn vrienden. De grap wordt steeds vaker gemaakt. Meiden, vergeet je horoscoop. Welke functie krijg jij in ons bataljon? Ondanks deze voorbeelden van heldhaftigheid gehulde vrouwen, zie ik ons nog steeds geen kinderen uit de Hollandse Schouwburg smokkelen. We zijn toch niet in staat tot zulke ernstige daden? Maar Anna Eva Bogaert omschrijft in haar boek Criteriummeisjes dat het in 1940 ook niet per se van nul tot bomaanslag opliep. Voor de verzetsvrouwen was het ook onwennig om hun fietstassen vol te stouwen met voedselbonnen. Ook zij maken er grapjes over, nemen hun rol niet zo serieus en zijn daarom juist zijn hun verzetdaden na de ellende onderbelicht gebleven. Ook zij zagen zichzelf niet in de romantische rol van verzetsheld. Maar Bogaert kijkt naar het systeem en laat zien dat het verzet over meer gaat dan het afbranden van een bevolkingsregister. De meisjes beginnen met het inzetten van hun handvaardigheid om identiteitsbewijzen te vervalsen. Zo kon het vrij flirten van vriendjes toch oplopen naar een ritje naar Ravensbrück. Het contrast tussen de rol die de meisjes normaal spelen en de plek in de brute praktijk. En de plek die ze in de brute praktijk daadwerkelijk vervult, eist een creatieve invulling voor wie zich in die bochten wringt. Het goede doen gaat dan stap voor stap. Zoals de Duitsers geen verzet van de jonge vrouwen verwachten, ben ik ook telkens verrast. Het is lachen van verbijstering om de grove grappen en cynische sabotages van die meisjes met tuttige haarklemmertjes op de foto staan. Ik heb nog nooit zo'n studenticoze omschrijving van een concentratiekamp gelezen. Echt enig. Ook zij vinden het niet normaal. Herkenning is dus niet zo van belang als actie echt geboden is. Dus stap voor stap blijven grappen om telkens de situatie te bekijken is essentieel voor het goede doen.
Dankjewel, Anna. Ja. Ja, het is natuurlijk iets dat ook voor mij toen ik het boek las, dat heel erg op de loer ligt. Het jezelf toch in die wereld plaatsen. Want tot op zekere hoogte zijn het mensen zoals jij. Of nee, goed, ik ben 28.
Ja, je hoopt het.
Je hoopt het.
Ja.
Ja. Ja, Anna, plaatste jij jezelf ook in die wereld? In het onderzoek een beetje, denk je? Of?
Nou, ik dacht niet dat ik zo dapper zou zijn als zij. Maar ik leefde wel met hun een tijd lang, denk ik. Ik had wel echt... Ja, wat ook hoort, denk ik, als je goed een verhaal probeert te schrijven, of het nou waar is of niet, dat je echt een wereld voor je ziet. Als ik door de stad fietste, dan zag ik niet letterlijk hun, maar wel de plekken en voelde je dat toch de beladenheid van sommige locaties. Denk je heel naar natuurlijk, ken ik zelf heel erg goed. Dus ik had, en dat pand is ook monumentaal, dus dat is nog steeds hetzelfde als het ongeveer was toen zij er werkte. Dat maakte ook een diepere connectie mogelijk, denk ik. Maar ja, je kan jezelf niet voorstellen, denk ik, wat je zou doen in hun situatie. Maar ik denk ook soms dat het hoopvol is dat ze dat, dus zoals jij ook zegt, niet in één keer gaan doen. Dat je niet van jezelf hoeft te verwachten dat je soort van in één keer radicaal iets heel heftigs gaat doen. Dat is denk ik ook niet per se verstandig eigenlijk. Als je dan soms dat namelijk leest, wat sommigen natuurlijk wel doen. Maar je ziet, ja, je groeit daar ook in. En ik denk ook, wat zij ook hadden, is dat ze waren ook met elkaar. Ik denk dat daar heel groot... ja, belang in zit, dat je het niet alleen doet. En dat je weet dat je met je vrienden, met je mensen die jij belangrijk vindt, dat die dat allemaal doen. Dat je dan ook al veel meer kracht krijgt om het te doen.
Ja, ja, en er is nog zoveel dat ik met je zou willen bespreken. Alleen zie ik dat we ook een beetje het einde van de uitzending naderen. Dus we moeten een beetje naar het eind van die oorlog toe.
Ja.
En in het boek ontstaat er eigenlijk een soort tweesprong tussen de mensen die actief blijven in Amsterdam en de mensen die toch worden opgepakt.
Ja. Het gaat niet allemaal goed.
In Amsterdam?
Het gaat niet goed.
Het gaat heel nee. In Amsterdam heb ik het idee dat het steeds meer gaat om couriersdiensten. En om het in leven houden ook van die mensen die ondergedoken zitten.
Ja, zeker. Natuurlijk, op een gegeven moment is Amsterdam zogenaamd jodenvrij. Dus dan is dat in eerste instantie dat wegsmokkelen van mensen steeds minder van belang. Maar is het ook het idee dat het meer alsof Nederland moet worden bevrijd? En je ziet de inlichtingendiensten gaan dan ook een rol spelen. En de vrouwen zijn daar heel belangrijk in om mensen in leven te houden, inderdaad. Maar ook zie je dat er heel veel misgaat in Amsterdam. Steeds meer verraad in de groepen. Dat gaat daar. En tegelijkertijd heb je een aantal vrouwen, en dat zijn er natuurlijk veel meer dan alleen in mijn boek, die ook gewoon, ondanks dat ze over het algemeen minder verdacht zijn, ook worden opgepakt. En daar ook hele hoge prijzen voor betalen. Ze worden minder... Ja, wat de hoogste prijs misschien voor sommigen altijd wordt gezien, in ieder geval in literatuur, is het fusilleren van al die mannen. Dat gebeurt vrouwen echt gewoon bijna niet. Dat is ook omdat dat dus niet, ja, is gewoon not done. Vanuit de Duitsers ook. Maar ze worden wel, zeker naar Ravensbrück, wat jij ook noemde, worden ze echt afgevoerd. En daar komt gewoon de helft van de groep vrouwen die daar belandt, komt daarvan niet terug.
Ja.
Dus het wordt gewoon steeds erger. En dat was ook voor het schrijven van het boek, beleefde ik dat ook steeds meer mee. Ik was zo blij toen ik het hoofdstuk van de bevrijding mocht schrijven, omdat het soort van eindelijk al die ellende stopte.
Ja. Als we nog een paar sprekende voorbeelden. Al het geldverkeer heen en weer, dat is heel bijzonder. Ook een best wel onderbelicht verhaal, denk ik.
Zeker.
Ja.
Ja, Ulti Lim, een van de vrouwen die dat heel veel doet. Dus een heel groot netwerk, ook weer in Nederland. Je kunt je wel voorstellen, als je fulltime verzetwerk doet, dan heb je geen geld. Want dan kan je niet werken. Dus daar werd een heel netwerk voor opgezet om dat wel te kunnen financieren met, zoals jullie waarschijnlijk de bankier van Verzet film kennen, met de fraude in de Nederlandse bank. Grootste bank, roof ooit in Nederland. Heel lang verzwegen, omdat het natuurlijk niet handig is om te weten hoe je dat doet. Mm-hmm. Maar dat is echt heel, heel echt ja, miljoenen aan guldens die zijn gestolen om dus het verzet mee te betalen met toestemming van Londen.
De directeur van de Nederlandse bank ook, die was daar ook...
Ja, de broers van Hal, ja. Ja, die waren daarbij betrokken. Dat is een heel ander verhaal ook wel weer. Oh ja. Maar die vrouwen die fietsten uiteindelijk concreet, zeg maar, dat geld wat er dus moest worden verspreid heel Nederland door. En dat is ook iets wat je heel erg ziet in het boek. Iedereen wordt steeds moer. Want je kan je wel voorstellen als je die afstanden op die fietsen van Amsterdam naar Haarlem, naar Alphen aan de Rijn en dan weer terug op één dag. En dat dan meerdere keren per week. Dat zijn echt kilometer op een normale fiets. Zeg maar. Ja. En soms niet eens meer normaal, want ze hadden houten banden of ander soort soortige rubber. Of geen rubber, maar iets anders. Dus dat betekent dat je, dat is echt fysiek super intensief. En daarnaast wordt dan dus ook bijvoorbeeld in haar geval haar broer en zijn hele vriendengroep, los van al haar eigen vrienden en zij uiteindelijk zelf ook nog eens, ook allemaal opgepakt en een groot deel ook gefusilleerd. En dus die los van het fysieke, waar je totaal uitgeput van raakt, is ook dat mentale wordt steeds erger aan het einde. En dat zie je dat ja, begint echt zijn tol te eisen gewoon.
Ja. Ja, ja, en een ander deel van de vrouw komt in Ravensbrück terecht. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Nou, goed. Dat is echt een gruwelijk concentratiekamp wat vooral bedoeld is voor vrouwen. Er zijn een aantal mannen, maar over het algemeen eigenlijk het vrouwenkamp van de Duitsers. Wordt ook bewaakt door vrouwelijke bewakers. Is gewoon een kamp waar heel veel mensen doodgaan. Het is niet, zoals je Auschwitz vaak een vernietigingskamp noemt, dat is dat een niet. Maar aan de andere kant, het grootste deel keert daar ook nog niet echt goed uit terug. De Nederlandse vrouwen komen vanuit Vught daar terecht. Zijn er meer dan 800, waarvan dus de helft het overleeft in een paar maanden tijd. Ze moeten daar werken voor de Duitsers bij Siemens. En een aantal vrouwen doet dat dus dan. En dat is dan relatief beter dan de normale omstandigheden in het kamp, omdat dat is omdat ze in Vught voor Philips hebben gewerkt. Ze konden zo die baantjes krijgen. Kreeg je iets meer te eten. Werd je iets beter behandeld. Maar goed, er werden natuurlijk enorm gruwelijke ziektes die daar heersten. En epidemieën daarvan. Zoals in elk kamp eigenlijk. Er werden ook daar, dat is echt gruwelijk. In Ravensbrück is ook een soort schiettunnel. Waar een tunnel gebouwd is. Waar de bewakers vanaf boven de vrouwen konden doodschieten. Dus echt waar vrouwen gewoon ingejaagd werden. En allemaal werden neergeschoten. Het is echt,
ja, maar dat gruwelijk. Dan weer wel, toch? Dat je denkt, wat is de norm?
Daar zijn ze opeens heel onduidelijk eigenlijk op een gegeven
die
moment.
Die norm verschuift zo. Dat is heel raar. Maar dat vind ik wel goed omschreven.
Ja, dat is echt. In het begin denk je nog, dat zijn dus vrouwen die onschuldig zijn. Maar uiteindelijk gaat zeker in zo'n kamp, is dat gewoon weg.
Ja.
En dan zijn het dus ook veel vrouwen die de andere vrouwen enorm mishandelen. Ja. Er zijn echt een aantal gruwelijke bewaaksters ook daar. Daar worden ze uiteindelijk uit bevrijd, de vrouw uit mijn boek. En dan zijn ze in Zweden, komen ze terecht. Dat is een hele mooie bevrijdingsmissie eigenlijk. En dan kunnen ze daar rustig herstellen. En het bijzondere is dat ik daar dus heel veel brieven van heb. Van een aantal van die vrouwen die dat hebben overleefd. Die dan vanuit Zweden in een soort, komen ze in een soort oase van rust. Ja. Waar ze eigenlijk ook de tijd wel hebben om relatief goed te verwerken wat er is gebeurd. Het zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar er zijn een aantal waar echt opvallend goed kunnen reflecteren op wat ze hebben meegemaakt. En die brieven zijn dus voor mij heel waardevol geweest. Want dan, het interessante is, ze worden in april bevrijd, dan is Nederland nog niet bevrijd. Er is nog helemaal geen contact mogelijk. Er gaan geruchten dat 1/3 van de Nederlandse bevolking is gestorven aan de hongerwinter. Dat zij denken echt dat daar iets, dat kunnen ze zich niet bij voorstellen hoe dit in Nederland echt was. Maar ze gaan dus een van hun Geke Linker gaat gewoon opschrijven aan haar ouders wat er allemaal is gebeurd, zonder dat ze bericht terugkrijgt.
Ja.
En dat pas na een aantal weken, 10 weken of zo. Dus ik heb al die brieven waarin ze gewoon alleen maar vertelt en vertelt en vertelt. En dan pas hoort ze wat er met haar eigen familie is gebeurd. En dat is uiteindelijk prima eigenlijk. Zeg maar relatief dan, want het idee was echt nog veel erger dan ze. Ja.
En dan eindigt je boek eigenlijk waar het ook begon. Ja. Namelijk met de feestelijke opening.
Ja.
Van studentenbioscoop Criterion.
Ja, het is waanzinnig eigenlijk om te bedenken dat in juni 45, dus een maand na de bevrijding, richten ze Criterion op om verder te kunnen. Want je kan je ook wel voorstellen misschien, het is gruwelijk, dan is alles valt weg als de bevrijding er is. En dan is Criterion een soort hoopvolle nieuwe toekomst.
Ja, ja. Hoe stel jij je die sfeer voor op die eerste avond daar?
Ja, dat moet echt een soort euforie zijn, denk ik. Ook een soort overwinning van, we zijn er nog. Maar tegelijkertijd was ook daar de oorlog altijd aanwezig. En de liedjes die in het concentratiekamp zijn gemaakt, werden daar gezongen. En er zijn ook verhalen van mensen die op de avond helemaal instorten.
Ja.
Dus ik denk dat de oorlog stopte nooit eigenlijk. En ja. Kriterium kon niet bestaan zonder die oorlog.
Ja, ja. Dankjewel Anna. Dan hebben we nog heel veel de tijd voor onze traditionele slotvraag. Namelijk, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Ja, ik vind het moeilijk of ik het niet kan bewijzen, maar ik hoop dat mijn boek het namelijk wel laat zien. Waar ik denk dat ik nooit hard kan maken, maar ik denk dat het echt zo is. Dat het verzet had niet gefunctioneerd zonder vrouwen.
Ja.
Dat had gewoon niet gekund.
Ja, goed. Heel mooi. Dankjewel Anna. Dag lieve luisteraars, de gast was bij ons vandaag Anna Eva Bogaert. Ook wil ik graag mijn tweede presentator Max Waterreus heel erg bedanken. En de techniek was vandaag in handen van Tabe Bakker. En natuurlijk ook heel veel dank aan Hanna van Bughem voor de mooie column. Vond u dit nou interessant? Eerder deze maand had ik hier in de studio Merel Meijer, die ook vertelde over haar promotieonderzoek naar een ander vergeten aspect van de Duitse bezetting. Het uitgaansleven namelijk. Die is terug te luisteren op radioswammerdam.nl of uw favoriete podcast app. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar redactie@radioswammerdam.nl. Op Instagram, Blue Sky en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Momo Schaap. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam. En ik wens u nog een heel fijne zondag.